Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
I accept your nomination for Vice President of the United States of America.
She was probably nastier than even Pocahontas to Joe Biden. She was very disrespectful to Joe Biden. And it's hard to pick somebody that's that disrespectful.
I think that there is so much about what comes out of Donald Trump's mouth that is designed to distract the American people from what he is doing every day.
The idea that he would say something like that, no president has ever said anything like that. No president has ever used those words.
Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Tot aan de presidentsverkiezingen van komende november en nog even daarna spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment, over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de presidentsverkiezingen tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van Groene Amsterdammer. En ik bel vanaf de redactie in Amsterdam met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas.
Hi Rutger.
Deze week gaan we het hebben over de partijconventies van de Democratische en de Republikeinse Partij. Op partijconventies nomineren deze partijen officieel hun twee kandidaten voor het presidentschap en vicepresidentschap voor de verkiezingen van komende november. En die conventies zijn belangrijk omdat ze gelden als het begin van de verkiezingscampagne. Beide partijen proberen eenheid uit te stralen en proberen hun kandidaten en de verkiezingsboodschap te verkopen aan een zo groot mogelijk publiek. Casper, heb jij die conventies ook echt gevolgd trouwens? Of heb je de samenvatting bekeken de volgende dag?
Nee, ik heb zowel het grootste deel ook echt gevolgd. Alleen dus helaas niet aanwezig tot de nog gevulde stadion waar met vlaggetjes wordt gezwaaid en het Amerikaanse volkslied weer klinkt. Maar helaas
je wordt
thuis
gestolen van een mooie ervaring volgens mij.
Maar ja, helaas. Het is allemaal thuis achter de livestream. En dat geldt dus niet alleen voor de journalistiek, maar ook voor de deelnemers. De uit de hand gelopen corona-epidemie in de Verenigde Staten houdt iedereen achter het beeldscherm gekluisterd. En eigenlijk bel je mij nu op het moment. Vandaag zijn de Republikeinen begonnen met hun conventie. Ik ben aan het kijken. Zojuist is Mike Pence genomineerd als vicepresident. En het is even wachten nog op het moment dat Trump officieel zijn krans weer omgehangen krijgt en daarmee de kandidaat voor de Republikeinen wordt.
Die conventie die werd een enorm succes gezien voor de Democraten. En de lat werd een beetje hoog gelegd. Zo werd het in ieder geval in de media gepresenteerd voor de Republikeinen, dat ze daar toch moeilijk overheen zouden gaan. Heb jij dat ook zo beleefd of niet?
Ja, wat ik het interessantste vond aan wat de Democraten deden, en dat is natuurlijk ook weer te verklaren van het feit dat de uitdaging om Trump te verslaan een formidabele is. Maar het was een enorm gevoel van eenheid dat zij probeerden uit te stralen. Oude vetes, zegt hij, tussen Bernie Sanders en het partijestablishment, om maar wat te noemen, allemaal vergeten. En iedereen achter één man, als één man achter Joe Biden. Oud-president, de Clintons, Obama. Het was echt een grote familieshow en er was geen oneenigheid meer te bespeuren, terwijl die natuurlijk best in die partij zit.
Volgens mij is het ook een echt Joe Biden wel kun je dat wel echt aan hem ophangen, dat hij dat heel goed heeft gedaan. Ik had een boek voor deze uitzending had ik eens uit mijn kast getrokken, Presidential Elections, zo'n klassieker over Amerikaanse politiek van Polsky en Wodowski, al de 12e editie. Er stond in dat Republikeinen traditioneel meer verenigd zijn en dat democraten over zichzelf denken als onderdeel van subgroepen en dat ook die conventies dat meestal uitstralen, dat op de Republikeinse conventie iedereen die volgt de leider en juicht hem toe, maar dat er op de democratische conventies toch nog best vaak de messen worden geslepen en afrekeningen worden gedaan, maar dat was helemaal niet zo. En Biden heeft toch volgens mij best wel goed die progressieve kritiek geneutraliseerd. Dat heeft hij toch persoonlijk gedaan,
geneutraliseerd, of je zou kunnen zeggen deels overgenomen. Ik bedoel, Biden heeft een agenda die een stuk progressiever is dan waar de Democraten 4 jaar geleden mee kwamen. En ik vraag me ook af, misschien moeten we dit niet alleen maar te sterk aan Biden ophangen. Ik krijg sterk de indruk dat echt de Democratische Partij zich als geheel, bij wijze van spreken, op dit moment verkiesbaar aan het stellen is. En alle zeilen bijzet, iedereen van stal haalt, alle prominenten. Weet je, niemand is afwezig, niemand houdt zich afzijdig. Dus tuurlijk is Biden het boegbeeld, maar het is echt heel erg de partij als geheel aan het worden. En over dat trouwens
is dat
achter...
Ga door.
Nou ja, wat ik even wilde zeggen, dat dat nog wel interessant is. Want dat gebeurde dus net terwijl ik naar de Republikeinen aan het kijken was. Dat idee dat die Republikeinen dus altijd achter hun leider gaan staan. Nou, daar hebben we deze keer echt de apotheose van kunnen meemaken. Het is voor het eerst in de geschiedenis heeft de Republikeinse Partij op hun conventie geen verkiezingsprogramma aangenomen. De resolutie bestond eigenlijk uit 1 punt. We steunen alles wat Donald Trump gaat doen in de tweede termijn. En de Democraten hebben 60 pagina telend, volgens mij zelfs nog meer, 100 pagina's bijna, aan plannen, beleidsvoorstellen, doelstellingen, alles, noem het maar op. En de Republikeinen hebben eigenlijk maar 1 verkiezingsstandpunt. Donald Trump heeft altijd gelijk.
Ja, een dystopie eigenlijk. Een democratische dystopie, of niet?
Ja, dat is daar. Ik vind dat een vorm van autoritaire politiek. Als je de leider bij voorbaat een fiat geeft. En het grappige is, ik sta ook op de sms-lijst van de Trump-campagne, omdat ik wil weten wat er allemaal gebeurt. En terwijl dat gebeurde, kreeg ik dus een sms'je binnen met... ik ben heel benieuwd naar wat je vindt van mijn tweede termijnsprogramma. Was getekend Donald Trump. De eerste 100 reacties zal ik goed bekijken. Zoiets luidde dat sms'je. Maar er is helemaal geen programma. Er is alleen maar een persoon. Dus het is echt zwichten voor de leider. En de inhoud gaat op de schop.
Maar die progressieve vleugel, vaak is het zo dat, dat op de partijconventie dan de vleugel van de partij die de voorverkiezingen verliest, dat die dan wordt gecompenseerd met een partijkandidaat of met een vicepremier kandidaat die wel uit die vleugel komt. Dus dan zou in dit geval die verliezende vleugel is duidelijk bij de Democraten de progressieve geweest. Maar Elizabeth Warren en Sanders zijn allebei overgeslagen en er is een andere gematigde kandidaat gekozen. Dus eigenlijk staan die met lege handen en toch is er geen interne, nauwelijks interne kritiek daarop geweest. En dat ligt volgens jou aan die hele partij zelf, die zichzelf verenigt tegen Donald Trump?
Ja, ik denk dat de druk van de gezamenlijke vijand zo groot is, dat die interne rivaliteit dus enigszins doet verstommen. Plus net wat ik inderdaad zei, dat Biden-Harris zich bereid heeft getoond een progressieve agenda te omarmen. Dus het is nog even de vraag in hoeverre de sterk linkse kiezer in Amerika daar ook in meegaat. Maar ja, Bernie Sanders sprak wel op de Democratische Conventie. En hij zei, luister eens jongens, het maakt me niet uit, maar stem alsjeblieft op Joe Biden. Dus over die eenheid gesproken. Bernie is natuurlijk niet eens een democraat in formele zin. En ook hij zegt, Joe is our man. Dus ik vind dat kumbaya gevoel, om het zo maar te zeggen, ik vind dat toch fascinerend. En eenheid is natuurlijk wel een sterk uitgangspunt om een verkiezing te winnen. Beter dan verdeeldheid.
Ja, en dat, Joe Biden die heeft dat in ieder geval bereikt. Dat ticket balancing, dat is wel een interessant onderwerp volgens mij. Dat wat je bij elke partijconventie kunt zien. Daar wordt dan een vicepresidentskandidaat gepresenteerd en die moet altijd de president aanvullen. En er wordt heel vaak gezocht naar iemand die kwaliteiten meebrengt die de presidentskandidaat niet heeft. Maar ook belangrijk is dat zo iemand acceptabel moet zijn voor de presidentskandidaat zelf. McCain ging daar nogal pijnlijk mee. Ging hij daar verkeerd mee toen hij Sarah Palin uitzocht en de twee vervolgens elkaar niet leken kunnen uit te staan. Heel veel mensen hebben toch heel lang getwijfeld of Joe Biden werkelijk zou gaan voor Kamala Harris, terwijl die vanaf het begin ook werd genoemd als een iemand die dit heel erg goed zou kunnen doen. En er is ook echt heel erg gejuicht. Het lijkt alsof hij daarmee ook in de roos geschoten heeft, toch?
Ja, kijk, bij die eenheid die de Democraten willen uitstralen, daar hoort ook echt heel erg bij. Ze willen laten zien dat ze een doorsnede van Amerika zijn. Dat is wat Amerika is in den breedte, qua mensen die er wonen, qua de achtergronden die mensen hebben, dat in die partij vertegenwoordigd is. En vanuit dat oogpunt is Kamala Harris met een dubbele migratieachtergrond, een Jamaicaanse vader en een Indiase moeder, opgegroeid in de lagere middenklasse, zichzelf omhoog gewerkt, op een zwarte universiteit gestudeerd. Even plat gezegd, zeg maar, het diversiteitsboxje wordt stevig ingekleurd. Maar dat is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Ook weer om dat contrast met die hele witte, hele mannelijke Republikeinse partij scherp aan te zetten. En ja, dus vanuit dat oogpunt denk ik dat er een verstandige keuze is gemaakt. En helaas is het zo, zou je kunnen zeggen, dat deze verkiezingen zullen in die zin niet zozeer over de inhoud en over de plannen gaan. Ze gaan gewoon over de vraag, is Trump te verslaan of is dat het nieuwe normaal in Amerika? Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat Trump ook de volgende 4 jaar al een beetje heeft verpest. Want winnen van Trump is zo belangrijk geworden dat in die zin daar dus ook inhoud ook op de tweede plaats komt.
Ja, tegelijkertijd is het ook zo dat die vicepresidentskandidaat, die is dan belangrijk omdat je vanwege dat ticket balancing, omdat die dingen kan aanvullen die de presidentskandidaat niet heeft. Maar daarin mist Kamala Harris wel iets belangrijks. Namelijk, ze vult niet Joe Biden aan in de zin dat hij die linkse kiezer, die progressieve kiezer die enthousiast werd van Sanders en Warren, op kan trommelen. Je noemde die kiezer net al even. Dat heeft ze toch niet. In die zin is ze niet typisch.
Nee, dat klopt. En ik denk dat de zwakke plek is. Maar goed, de perfecte ticket bestaat niet. Er is altijd een zwakke plek. Ze gokken er echt op dat de angst voor Trump bij iedereen zo groot is. Dat het de Democraten vergeven wordt, als het ware. Dat ze die hele progressieve vleugel niet op de kieslijst vertegenwoordigd hebben. Dus dat is een beetje een gokje. Maar eigenlijk betekent dat de enige die hem nu echt hiermee verliest zijn de mensen die zeggen, nou ja, dan nog maar liever via Trump en alles naar de verdoemenis dan stemmen op een democratische president en vicepresident die een onvoldoende progressief track record hebben. En dat is die groep bestaat, maar dat is wel een kleine groep. En ik denk van alle groepen die je eventueel zou kunnen missen als bij de kiezers vanuit het democratische perspectief, is dat waarschijnlijk dan degene die je maar het beste kan missen. Maar het is wel een risico. En het zijn met name jonge kiezers natuurlijk die in die hoek zitten. En dat ging natuurlijk in 2016 een beetje mis bij de Democraten. Dus het is een grote vraag. Kijk, ik zou zeggen, jonge Amerikanen die om hun democratie geven, stem op wat niet Donald Trump is. Wat het ook wordt bij de Democraten of wat het ook is geworden. Maar of dat ook gaat gebeuren, dat is ook echt iets om de komende tijd in de gaten te houden. En ook om uit te zoeken voor mij.
Ja, iets wat ik vandaag las, dat vond ik wel interessant. Ik las in dat boek wat ik noemde dat het nut van de vicepresidentskandidaat bijna stevast wordt overschat om mensen naar de stembus te krijgen. Dat eigenlijk maar heel zelden gebeurt. Maar dat een vaak onderschat probleem is wat voor ingang de vicepresidentskandidaat geeft voor negatieve aanvallen. En met name vrouwelijke kandidaten, zou je kunnen zeggen, hebben daarin een negatief voorbeeld in de campagne van 1984. Toen werd voor het eerst een vrouwelijke vicepresidentskandidaat gepresenteerd, Geraldine Ferraro. Het was toen een opleving van de Koude Oorlog. Dus Ronald Reagan zat in het Witte Huis en die Ferraro werd vervolgens de hele tijd aangevallen over of zij wel tough enough was. Dat was dan, moest ze de hele tijd beantwoorden om die Koude Oorlog leiding te geven. En er werd er ook zelfs expliciet een paar keer gevraagd, als je straks president wordt, is het niet een uitnodiging voor de Russen om een nucleaire aanval te plegen. Nou ja, dat was een echte seksistisch karaktermoord. Maar het is wel duidelijk dat die vicepresidentskandidaat vaak dat daar smeriger campagne op wordt gevoerd dan de presidentskandidaat. En daarin is Kamala Harris denk ik wel ook een risico. Of zie je dat anders?
Ja, kijk, als het gaat om de vraag om tough enough, zit je wel goed bij haar. Het is wel iemand die, ze is scherp van de tongriem gesneden, ze is een goede debater. Dus die Op dat punt zit het wel goed. En ik heb het idee dat de rol van de vicepresident in de campagne en daarmee natuurlijk ook straks als welke partij er ook wint, een beetje aan het veranderen is. Want ik ben het met je eens, in het verleden werd eigenlijk de rol van de vicepresident werd een beetje minnetjes over gedaan vaak. De John Gardner, de vicepresident van FDR, die zei ja, de baan is eigenlijk niks meer waard dan een emmer warme paardenpis. En Harry Truman, die vond het vicepresidentschap, zei hij, net zo nuttig als de vijfde speen aan de uien van een koe. Nou, kleurrijke metaforen. Dat is volgens mij aan het veranderen. Ik denk dat, zeker omdat Joe Biden natuurlijk op zich best een zwakke kandidaat is, er heel veel ruimte is voor een vicepresident om een belangrijke, sterke rol te vervullen.
Ja, sterker nog, als ik heb het eventjes opgezocht. 1/3 van alle presidenten van de Verenigde Staten waren eerst vicepresident. En van de Tweede Wereldoorlog tot 2000 ja. mm-hmm. was zelfs de helft van alle presidenten wow. eerst vicepresident.
Dat is echt
5
veel.
Van de 10. Dus ja, Truman bij uitstek is nou iemand die dat niet zou moeten zeggen, want hij was natuurlijk ook eerst vicepresident. Maar dat maakt die keuze voor Kamala Harris ook heel erg belangrijk. Want als er nou één ding, er is eigenlijk maar één ding wat je echt voorsorteert op het presidentschap in de VS, en dat is vicepresident zijn. En als nou straks Joe Biden de verkiezingen wint en Kamala Harris is dan die VP, dan is zij dus, neemt zij meteen een reuze stap naar een volgend presidentschap. En daarin is Joe Biden's keuze natuurlijk veel, veel meer dan alleen maar een running mate, maar kijkt ook naar de toekomst, denk ik.
Ja, nou, dit is zeker ook een blik op de toekomst voor de Democraten. Ook omdat de kopstukken van de progressieve vleugel, kijk, Sanders gaat niet nog een keer op. Althans, ik sluit niks uit, maar dat lijkt me sterk. Ik denk niet dat Warren het ook nog een keer zal gaan proberen. Ook, maar het kan nog steeds, maar nogmaals, ik ga er niet van uit. Dan heb je nog een jonge, opvallende progressieve politicus, Alexandria Ocasio-Cortez. Weet je, dus die zal misschien, wij spreken, linkszij komen. Maar het veld is ook best leeg ineens eigenlijk. Het is dankzij die vorige voorverkiezingen. Dus ik denk zeker dat we nog veel van Harris gaan horen en dat we haar terug gaan zien. En zij heeft ook duidelijk die ambitie. Daar hoeft niemand zich enige illusie over te maken. Plus het feit dat Joe Biden heeft gezegd, ik word misschien maar een eentermijnspresident. Voor hetzelfde geld kapt hij er halverwege mee. En dan is nog de kwestie van zijn gezondheid. En dat draagt dus alleen maar weer bij aan dat punt wat ik net maakte. De vicepresident is nu veel meer dan een zijwagen, maar echt onderdeel van de motor.
Ja, als we het hebben over vice-presidentskandidaten, dan is er natuurlijk nog één. Dat is die van Trump namelijk. Die heeft Mike Pence heel erg duidelijk opgedragen om de evangelische stem binnen te harken. Maar ja, zij is niet zo'n dynamische figuur. Jij vertelde zelfs dat geroddeld dat hij vlak voor de conventie dat hij nog misschien zou worden pootje gelicht en van het VP van het presidential ticket zou worden afgehaald. Dat Donald Trump een andere kandidaat zou kiezen.
Ja, nou, hij is dus nu net genomineerd. Dus die roddel die is inderdaad een roddel gebleken. Dus het wordt toch wel weer Trump-Pence. Ja, daar zitten ook weer significante zwakke plekken voor de Republikeinen aan. De reden dat gespeculeerd van, oh, wordt het misschien Nikki Haley als vrouwelijke kandidaat in plaats van Pence, was omdat de Republikeinse partij is hard vrouwelijke kiezers aan het verliezen. Met name de wat gematigde kiezer loopt ontzettend weg bij de Republikeinse partij als het om vrouwen gaat. Daar zijn ze echt wat aan het verliezen. En ik denk dat dat iets gaat worden dat de Republikeinen zomaar zou kunnen opbreken tijdens de verkiezingen.
Ja, en in ieder geval in een toekomst na Trump.
Ja, maar wat is de toekomst na Trump? Dat is natuurlijk ook nog eens, daar moeten we maar eens een keer een podcast aan wijden op het moment dat opportun is. Maar je zag ook vandaag toen de Republikeinen hun conventie openden. De rol van het geloof speelt natuurlijk altijd een wat prominentere rol bij de Republikeinen. Maar het eerste wat eigenlijk gezegd werd op die conventie was een spreker die voorging het gebed. Er was nog niks gezegd of het ging meteen over abortus. Dat zo verschrikkelijk was en een zonde en een kwaad. En dat zet natuurlijk wel de toon. En het is een hele smalle agenda, maar wel eentje met een heel loyaal kiezerspubliek dat daar heel veel belang aan hecht. En wat dat betreft zou je ook kunnen zeggen, als het bij Harris zo geldt dat haar vicepresidentschap het voorsorteren is op een eventueel presidentschap, waarom zou het bij Mike Pence niet kunnen?
Ja, de christelijke kiezer en Donald Trump, daar moeten we het zeker nog een andere keer over gaan hebben.
Ja, die zetten we op de lijst, Rutger.
Die zetten we op de lijst. Oké, nou goed, om je te spreken. Dan bellen we een andere keer weer.
Oké, spreek je gauw weer.
Tot dan.
Hoi.